Welkom bij de podcast van Go & Tell. Er staat een nieuwe boodschap voor je klaar met als uitgangspunt het kennen en bekendmaken van Jezus Christus. Laat je inspireren en uitdagen om met Hem te leven. Luister en geniet als David spreekt over gebruik je twijfel.
Heel veel van ons zullen het woord twijfel herkennen als een negatief iets. Iets waar je ver vandaan moet blijven. En iets waar je eigenlijk niet te veel van moet hebben en je leven al helemaal niet door moet laten beheersen. Eens? Ja, toch? En als we dan een beetje twijfelen, dan zijn we daar eigenlijk heel erg onzeker over. Of dat wel mag. Liever niet. Er eerlijk over zijn dat we het wel eens doen, vinden we wel helemaal lastig. Ja, ik twijfel wel of dit wel of niet, weet je, want het is toch een beetje kwetsbaar. Dus wat we heel vaak doen is onderdrukken dat het er zit. En soms doen we dat met hele grote, stoere geloofswoorden. Maar eigenlijk van binnen gaan we helemaal stuk aan twijfel. En denken we, ja, is het allemaal wel zo? Is het een beetje herkenbaar? Of ben ik de enige die dat wel eens heeft? Misschien is er een kant aan twijfel die wij niet begrijpen, maar die wel heel erg belangrijk is om te leren begrijpen. Ik denk namelijk dat twijfel niet altijd alleen maar negatief is. Kijk, Marcus 11, vers 23... Ik verzeker jullie, zegt Jezus, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in de zee en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Dit is, als het over twijfel gaat, een van de meest gebruikte teksten die er is. Dat als je maar niet twijfelt en gelooft dat het gaat gebeuren, dan ga je het zien. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dit nogal een indrukwekkend voorbeeld. Ik weet niet of je het met me eens bent, maar ik bedoel, ik zou zeggen, Heer, u had ook gewoon misschien, weet je wel, ja, een rots kunnen gebruiken of een iets wat meer in onze categorie valt. Maar God, die ging gewoon gelijk big, hè? Groot. Weet je wat ik wel eens over na heb gedacht? Misschien dat Jezus dit voorbeeld gebruikte omdat hij het zijn vader had zien doen. Tijdens de schepping van deze wereld. Sprak. Licht, landschap, bomen, zee, dieren. Dat was zijn referentiekader. Zijn vader twijfelde niet. Die wist wat dat hij sprak, hè? Dat het zou gebeuren. Dat was Jezus zijn beeld. En hij is eigenlijk heel stellig. Hij zegt, als je uitspreekt wat je gelooft, er zitten allemaal hele mooie principes in. Dus wat ging ik doen? Ik ging nadenken over dit thema. En ik denk, ja, dat is iets waar zoveel van ons mee worstelen. Dus ik ging kijken naar het woordje twijfel in de Bijbel. En ik echt maar schokkend weinig komt het voor. Twijfel is een veel minder grote issue in de Bijbel als wij denken. Grappig, hè? Romeinen 14, vers 22, die zegt, uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. En dit gaat over wat je wel en niet mag eten. Daar heeft Paulus het over. Wat wel of niet goed is om te doen. En dan zegt hij, gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging. Wat is het heerlijk als je kunt dingen doen. He, als je dingen kunt doen zonder dat daar schuld en aanklacht bij komt kijken, omdat je gewoon weet dat het oké is. Maar dan staat er, maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Nou, niet door God, maar door je eigen geweten. Twijfel maakt je onzeker. Is het wel oké om dit te doen? En op het moment dat je dat denkt, dan heb je eigenlijk de strijd alweer verloren. Dan denk je, ja, is het allemaal wel goed? En heb ik het allemaal wel dit? En heb ik het allemaal wel dat? En dan zegt God, hoe heerlijk is het, hè? Als je zonder schuldgevoel bij je overtuiging kan blijven. En dan staat er, want het komt niet voort uit geloof. En alles wat niet uit geloof voorkomt, is zondag. Paulus die legt dus eigenlijk uit, als je je overtuigingen ingaat met geloof in je hart, dan hoef je er niet over te twijfelen. Dan kun je er zeker over zijn dat het oké is en veilig is. Geloof overwint twijfel. Maar ik ben ervan overtuigd dat geloof niet gemaakt is om twijfel te onderdrukken. Want waarom twijfel je? Het is een hele nuttige vraag. Je zou jezelf misschien kunnen helpen als je antwoord kan geven op de vraag waarom je twijfelt. Heb je daar eens over nagedacht? Misschien, ik ga een beetje nog wat scherper zetten. Misschien heb je wel een beetje twijfel nodig in je leven om je zekerheden te ontdekken. Want dat is het tegenovergestelde van die twijfelende gevoelens. Waar ben ik nou eigenlijk absoluut zeker van? Nou, dat moet je onderzoeken. Daar moet je bij stilstaan, daar moet je over nadenken. Ik wil je even meenemen naar een van de bekendste twijfelaars uit de Bijbel. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil beginnen, voordat ik bij zijn verhaal kom, wil ik heel eventjes bij zijn vrienden. Lucas 24, vers 36. Let op. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan. En hij zei, vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestesverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en naar mijn voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. En daarna toonde hij hun handen en voeten. En omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk geroosterde vis. En hij nam het aan en hij at het voor hun ogen op. Nou, Jezus is gestorven. Hij is niet dood gebleven. Hij is opgestaan uit de dood. En dit is een ontmoeting die hij heeft met zijn volgelingen, zijn discipelen, in zijn nieuwe lichaam. Enerzijds nog een beetje vleeselijk, anderzijds geestelijk. Ik bedoel, het is toch best een beetje creepy, weet je wel. De deur is op slot en ineens is die daar. En dan zeggen ze, bent u het wel? En dan staat er dat ze eigenlijk allemaal verbijsterd en door angst overmand, denken ze dat het een geest is. En dan zegt Jezus, waarom kijken jullie zo raar, weet je wel? It's just me, weet je wel. Ik ben het. En dan zegt hij, waarom zijn jullie ten prooi gevallen aan de twijfel? In andere woorden, al zijn volgelingen in de house, met hun ogen gericht op Jezus, ja, konden nog steeds niet geloven dat hij het was. Met hun neus erbovenop. En toch is er maar één volgeling die bestempeld staat als de ongelovige twijfelaar. En dat is Thomas. Want die had net het feestje gemist. Het is heel typisch dat wij als christenen goed zijn in het benoemen van andermans fouten. Ongelovige, twijfelende Thomas. Daar kennen we hem van. Dat is zijn verhaal. Voor sommige mensen ben ik David. Oh ja, dat is toch die evangelist die burn-out raakte. Dat is het label. Je meekrijgt. Oh ja, dat was zijn verhaal. En zo kunnen we nog veel meer mensen noemen waarvan we zeggen, oh die. Oh ja, maar dat was toch die verslaafd was aan alcohol. Of dat was toch die die vreemd ging. We zijn er soms goed in om mensen te labelen aan hun fouten. Terwijl God mensen wil labelen in hun kracht. En zeggen, hé, dat was toch die nieuwe schepping. Dat was toch die jongen waar we mee opnieuw zijn begonnen. Dat is toch die gast die fantastisch mooie dingen heeft gedaan. Hoe wil jij bekend staan? Als iemand die iemand altijd herinnert aan wat allemaal mis is gegaan, wat al zijn twijfels en zorgen en angsten waren, of wil je mensen optillen en bemoedigen? Ik wil je ogen openen voor Thomas. Johannes 11, vers 16 zegt het volgende. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Jezus die gaat naar Jeruzalem en die weet dat hij sterven moet. En dan is Thomas, van al de discipelen, van wie we eigenlijk maar weinig weten, zo in zijn hart in liefde voor God ontvlamd, dat hij zei, weet je wat, zei hij? Ik ga mee. En dan gaan we maar dood. Kom ik om. Zei hij letterlijk. Hij zei, laat we gaan. Hij zei, dan zal ik ook mijn leven geven. Dan zal ik sterven. Zou het kunnen zijn, ik ga gewoon even wat schetsen. dat de twijfel in het hart van Thomas geworteld was in een diepe liefde voor zijn meester. Want hij ging verder dan alle anderen. Zou het zo kunnen zijn dat toen hij hoorde dat Jezus verschenen was, dat hij zo graag wilde dat het waar was, dat hij het eigenlijk niet geloven kon. En dat hij zei, joh, tenzij ik mijn handen kan leggen in de littekens, heb ik er niets aan. Laten we even lezen hoe dat dan gaat. Johannes 20, vers 24. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, die was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn handen in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. En een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je handen in mijn zij en wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas die antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dat laatste zinnetje, gelukkig zijn zij die niet zien, maar toch geloven, gebruik ik altijd als ik hoor dat er allerlei mensen zijn die engelen en dingen zien vliegen en doen. En dan vraag ik, heb jij dat wel eens gezien? Zeg ik, nee, ik zie dat nooit, weet je. Maar Jezus zei, gelukkig zijn zij die niet zien. Gelukkig maar. En toch geloven. Natuurlijk een beetje een grapje, het is heerlijk als je het allemaal ziet, maar er zijn er genoeg die het niet zien. En toch mag je vertrouwen hebben in die bovennatuurlijke God. Als ik hier naar kijk, en dan vind ik het zo, ook zo mooi van Jezus. Neemt geen aanstoot aan zijn ongeloof. Neemt geen aanstoot aan zijn hobbel. Neemt geen aanstoot aan zijn twijfel. Maar hij reageert erop en geeft hem eigenlijk wat hij vraagt. En zegt hij, als je dan je vingers wil leggen op mijn wonden, kom en doe het maar. Misschien was de wortel van de twijfel en de ongeloof in het hart van Thomas, lag die wortel wel in de wonden van zijn meester. Want die wonden waren de reden waarom hij er niet meer was. Hij was gestorven aan die wonden. Dat was de wortel. Waar kwam zijn twijfel vandaan? Hij is er niet meer. Hij kan er niet meer zijn. Ik heb zijn pijn gezien. Ik heb zijn bloed gezien. Hij heeft geleden. Ik geloof het niet meer. Tenzij ik bij de wortel kom, zei hij. Alleen dan zal ik geloven. En toen ik dat zag, toen dacht ik, hoe krachtig is dit? Dat als wij leren komen bij de wortel van onze twijfel, misschien dan zullen we twijfel overwinnen. Hebben we zo weer nagedacht? Wauw. Hij zei, als ik mijn vingers, als ik mijn handen... En wat was nou die angst in hem? Hij zei, weet je, al kost het me mijn leven, ik ga met Jezus mee, maakt me niet uit, ik ga achter hem aan. Zoveel liefde had hij voor God. En toen hij hoorde dat hij was opgestaan, kon hij het niet geloven. Hij had zoveel twijfel. Dus nou, dan wil ik zien dat de wonden waaraan hij overleden is, dat is de reden waarom ik het niet geloven kan. Daar wil ik bij komen. Eigenlijk liet Thomas ons iets heel erg moois zien. En dat is, als je naar de wortel gaat van je twijfel, van je angst, van je ongeloof, zul je het misschien overwinnen. En hij overwon het. Hij had het nodig. Ik heb eens wat opgezocht over twijfel. Twijfel is een mechanisme in je binnenste wat op gang komt en het heeft een doel. Ik kan bijna niet geloven dat twijfel een doel heeft. Want soms is het gewoon zo, ja, weet je wel, irritant, weet je, gezeurderig bij je in de buurt. Maar twijfel heeft als functie jou te willen beschermen. Weet je dat? Twijfel wil jou beschermen. Beschermen tegen teleurstelling. De twijfel in het hart van Thomas, de ongeloof wilde hem beschermen voor de teleurstelling die er zou zijn als die Jezus waar hij zoveel van hield, dat hij zelfs voor hem wilde sterven, dat het niet waar zou zijn. Dat is wat twijfel deed. Zou het kunnen zijn dat de twijfel en ongeloof in het hart van Thomas niet zozeer alleen maar fout waren, maar misschien juist wel accentueerden hoeveel Jezus voor hen betekende. Wow. Soms twijfel je aan iets juist omdat je zo graag wil dat het waar is. Maar als je je twijfel misinterpreteert, niet begrijpt, zul je het altijd wegdrukken. Zul je altijd niet weten hoe je ermee om moet gaan. Zul je er overheen schreeuwen met grote stoere woorden van geloof. De grootste mannen, vrouwen, die de diepste vragen durven stellen in het leven. Is het wel zo dat? Zijn niet altijd irritante lui die het nou moeilijk zitten doen? Nee, dat zijn mensen die naar de essentie willen afdalen van waar het echt om gaat. En durf je te luisteren naar wat je van binnen voelt. En eigenlijk Thomas achterna te gaan. Te zeggen, Heere God, totdat ik bij de wortel kom van die wond. En ik mijn vinger, letterlijk, hè, op de zere plek kan leggen van wat er in mij stormt. Dan zal ik het snappen en dan zal ik het overwinnen. En ik wil je aanmoedigen en bemoedigen om met je twijfel aan de slag te gaan. En niet alleen maar van je af te duwen en te zeggen, oh, dat is niet goed. Of overheen te proclameren. Dus ik twijfel niet, maar van binnen ga je, weet je zo. Alle kanten op. Terwijl God, die ziet je hart. Hij weet al lang wat er is. Hij zegt, come on, let's get real. Waarom ga je zo alle kanten op? Nou, dat is Heer, omdat er diep in mij iets is. Probeert iets aan te geven. Probeert mij te beschermen voor iets waarvan ik bang ben dat het eigenlijk niet zo is. En dan ga je dieper naar binnen toe. Dan ga je nadenken. En dan zeg je, Heer God, ik schaam me niet voor het feit dat ik twijfel. Want eigenlijk onderstreept het alleen maar hoe graag ik het heel goed voor u wil doen. En dat ik het echt bij het juiste eind wil hebben. En daarom leg ik mijn twijfel in uw handen. Ik vind het zo mooi van die man die zijn zoon bij Jezus bracht. En die zei, Heer, ik kan niks voor hem doen. Wilt u het doen? En dan zei die Jezus, als je gelooft, zegt hij, is alles mogelijk. En dan zei hij, ja, ik geloof, maar kom ook mijn ongeloof tegemoet. Bij Jezus kun je echt zijn. Bij Jezus kun je eerlijk zijn. Je hoeft niet de held uit te hangen bij God. Want hij is de held zelf. Ik bedoel, elke heldenvorm in zijn schaduw, weet je wel, verbleekt in wie hij is. Ik vind het zo mooi. Ik zou willen zeggen vanavond, twijfel is misschien niet het allerergste. Het wordt pas erg als het je leven gaat beheersen. Dat is ook waarom Jacobus zegt in Jacobus 1, vers 5, hè, komt iemand van uw wijze tekort, uw vraag het aan God. Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Ja, want als je twijfelt, wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Dat is precies twijfel. Hè? Je gaat alle, is het wel, is het niet, is het wel. En wie zo aarzelt en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Zie je wat er staat? Wie zo aarzelt en onberekenbaar is bij alles wat hij doet. En wij denken dat er staat, als je twijfelt kun je niet ontvangen. Staat er niet. Er staat als je hele leven daarop gebouwd is. Als het bij alles is wat je doet. En wanneer je twijfel herkent, naar de wortel van je twijfel gaat, luistert naar wat het je probeert te vertellen, geloof ik dat je het kunt overwinnen. Omdat je moed zult ontvangen. Om er sterk uit te worden. En misschien vind je wel antwoorden op de meest belangrijke vragen in je leven. Jacobus 1, vers 3, die zegt, want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, wanneer het spannend wordt, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt zijn en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Geloof kan twijfel overwinnen, maar wanneer geloof op de proef gesteld wordt, gaat dat in combinatie met twijfel. Geloof zal altijd de vuurproef van twijfel moeten overwinnen. En dat kun je alleen doen Als je leert luisteren naar wat de twijfel daadwerkelijk zegt. En er geloof tegenover in staat kan stellen. En vervolgens kun je standvastigheid leren en overwinning in je leven. Romeinen 4, vers 20. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet, integendeel. Hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Het gaat over de belofte van Abraham. Die een zoon beloofd had gekregen. En hij zag het maar niet, 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 en hij zag het maar niet. En hij zag het maar niet, en hij zag het maar niet, en hij zag het maar niet. En hij dacht, ja, is het dan allemaal? En hij zag het maar niet. En dan zegt de Bijbel, hij bleef geloven. Hij bleef standvastig. Weet je, ik denk dat we moeten leren te stoppen te denken in hoe gaat God het dan doen. Dat is herkenbaar. Je weet, hij heeft het beloofd. Ja, maar hoe dan? Weet je, none of your business. God is working for you. Op een plek waar jij het niet kan zien. Als je ligt te slapen, is die voor je aan het werk. Ken je dat als je je kinderen 's avonds instopt? En je geeft ze een kusje. En ze zeggen, slaap lekker lieverd, knuffel. En dan ga je naar beneden. En dan zet je die tasjes nog even klaar. Dan doe je alvast soms wat spulletjes waarvan je weet, oh, dit mag hij morgen echt niet vergeten. Of zijn schoolwerk, of weet ik het wat. Als jij slaapt, is God nog even voor je aan het werk. En doet hij de dingen waar je zelf misschien niet aan denkt de volgende dag. Judas 1, vers 22. Ontferm u over wie twijfelen. Vind je dat niet mooi? Er staat niet, werp uit onder u die twijfelen. Nee. Er staat, ontferm u over wie twijfelen. In andere woorden, wat zegt de twijfel ons? Waarom spreekt het tot ons? Waarvoor wil het ons beschermen? En als we daarover leren en daarnaartoe afdalen en in de wonden komen, dan kunnen we leren wat het ons probeert te vertellen. Dan kunnen we Gods woord en zijn geloof er tegenover stellen. Dan kunnen we door de proef heen gaan en kunnen we standvastigheid leren. God is zoveel groter dan dat wij kunnen bidden, denken of beseffen. Of ooit over zouden kunnen twijfelen. Amen. Weet je, ik wil heel graag bidden. Want dat is een topic waar we allemaal wat mee hebben. Toch? Zullen onze ogen sluiten? Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat uw woord zo rijk is. En dat ik het ook zo mooi vind, Heer, om te zien in uw woord dat al die mannen die zo stoer waren, eigenlijk allemaal twijfelden. En er kwam er één die zei, ik wil tot de wortel gaan. Ik wil naar de oorzaak van de reden waarom ik twijfel. Dat zijn die wonden in de handen van Jezus. En toen zei u, kom maar dan. En dat bid ik je toe, in Jezus' naam. De onrust in jou, de storm in jou, de vragen hoe, waarom, waarmee. Ren er niet voor weg, maar breng ze in het licht bij God. Spreek erover met vrienden. En ik bid je toe dat de wijsheid van God zelf tot je komen zal. En dat je je gedragen voelt en niet heen en weer geschud. Maar dat je met zekerheid en steeds meer standvastigheid in het leven zal mogen gaan bouwen. Daar zegen ik je mee in Jezus' naam. Amen.
Je hebt geluisterd naar de boodschap Gebruik je twijfel. Laat je volgende week weer inspireren en uitdagen om met Jezus te leven. Zodat Hij realiteit wordt in je leven. Check ook onze website voor alle info over David en Go & Tell.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.